Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars thuis via de kerkradio en internet. Allen van harte welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat ons voor dominee Bedegraaf uit Nunspeet. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament en wel uit 2 Korinthe 2 vers 1 tot en met 17. Dus 2 Korinthe 2 vers 1 tot en met 17. De collectes voor de slotzang zijn beide, zowel de eerste en de tweede, bestemd voor de kerk. En bij de uitgang zoals gebruikelijk voor het bouwfonds. We gaan nu met elkaar zingen in deze dienst. Psalm 3 vers 2 en de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God is ook vanmiddag onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 119. Vers 47 en 53. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119, vers 47 en 53. Samen met Christus Kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij ons geloof. En we zingen daarna Psalm 135 vers 1. Prijs de naam van uw God, s'heren knechten hier vergaard. 135 vers 1. Laat dan nu in ieder van u met mij in zijn of haar hart meezeggen en meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu eerst samen bidden. Wij komen tot u, almachtige en eeuwige God, getrouwe Vader in de hemel. En we hebben zojuist elkaar toegeroepen, prijs de naam van uw God. Niet alleen in de hemel zullen de engelen u prijzen, ook wij mensen op de aarde zullen dat doen. En Heere, we doen dat met aarzeling. Want als we zien naar deze wereld, hoe gebroken die is, hoeveel oorlog er is, hoeveel moord en doodslag er is, hoeveel zonde er is, dan zouden ons de liederen in de keel blijven steken. O Heere, waarom? We begrijpen het niet. En we kunnen u alleen maar bidden, Heere, ontferm u over zoveel mensenlevens die dreigen te sterven, over zoveel mensen die zonder hoop zijn. En toch, Heere, wij kunnen niet zwijgen en we mogen niet zwijgen. Want als wij vanmiddag de lof zingen, dan doen we dat niet over wat wij van deze wereld maken. Maar dan doen we dat over wat u aan deze wereld geeft. Zo lief hebt u uw Zoon gehad, dat u in deze wereld de kribbe van Bethlehem neerzette. Dat het kruis van Golgotha hier stond en dat het bloed van uw lieve zoon druppelde tot verzoening. En door de wereld gaat nog steeds een woord, ook op deze dag, in alle talen, onder alle volken, het woord van vrede, het woord van verzoening in Christus. En eveneens in dit kerkgebouw mag het woord klinken. O Heere, mogen wij daar eerbiedig naar luisteren. En wilt u, o Heilige Geest, geven dat we niet alleen het horen, maar het ook verstaan en het ook bewaren. Ja, dat het woord van u, zoals bij Jeremia, een vuur wordt in ons binnenste. Waardoor we niet anders meer kunnen dan u verheerlijken en u volgen. Heren, we belijden u dat het ook bij ons kerkmensen wel eens zo koud is van binnen. Geen vuur, maar soms als een koude steen. En het kan best zijn dat we vanmiddag zo naar de kerk zijn gekomen. Heren, ik zou willen dat ik meer voelde, maar het is zo doods van binnen. Of dat we zo bij de kerkradio zitten te luisteren. Hoe lang is het geleden, Heere, dat ik het weer zo mocht ervaren, mijn Heere en mijn God. Wij vragen u, Heere, of u vanmiddag uw woord wilt laten doorwerken. Dat het ook weerklank vindt in ons hart, in ons leven. Dat het ons u doet volgen en dat we ook vruchten mogen dragen. Heere, als wij het woord openen, dan bidden wij u. Wilt u zelf die woorden die u de apostelen en de bijbelschrijvers liet opschrijven, wilt u die woorden schrijven op de muren van ons hart? Dan krijgen we een ander hart. Dan krijgen we een nieuw hart. Dan krijgen we een hart waar het goede in is. En daar bidden wij u om. Geef ons allen aandacht, Heren, en dat de preek ook begrijpelijk mag zijn. Dat ouderen, maar ook jongeren het kunnen volgen. En dat ze er ook iets uit mee kunnen nemen voor de week die is begonnen. Gedenk allen die niet in de kerk kunnen zijn. U kent de omstandigheden van oppassen of misschien wel van noodzakelijk werk in ziekenhuizen of andere instellingen. Ontferm u, Heren. We bidden u ook voor mensen die het misschien niet nodig vinden om ook 's middags in de kerk te zijn. En dan vinden wij dat als gemeente niet fijn, want we zien elkaar zo graag terugkomen. Maar Heren, wat voelt u als u lege plaatsen ziet? Breng ze terug, Heren. Laat uw woord het laatste woord hebben. En breng ons allen aan uw voeten. Hoort u ons gebed? Bewaar ons voor de zonde, voor afleiding. En mag het ook in deze dienst zo zijn dat de Heere Jezus centraal staat en dat er van hem een geur uitgaat, waardoor we allen naar hem worden toegetrokken. Bewaar ons en vergeef ons en vervul ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen 2 Korinthe 2. Dus dit heb ik mij voorgenomen, dat ik niet opnieuw in droefheid naar u toe zou komen. Want als ik u bedroefd maak, wie is er dan die mij verblijden zal, behalve hij die door mij bedroefd is gemaakt? En dit heb ik u juist geschreven, opdat ik bij mijn komst geen droefheid zou ondervinden van hen over wie ik mij moest verblijden. En ik vertrouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is. Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen. Niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin, opdat ik het hem niet te zwaar maak, u allen. Voor zo iemand is die straf die door velen is opgelegd genoeg geweest, zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Want met dit doel heb ik ook geschreven dat ik uw beproefdheid te weten zou komen of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en daar een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond, maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En Gode zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zovelen die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. Zalig is hij die het woord van God hoort, het verstaat en het ook bewaart. Als inleiding op de prediking gaan we nu zingen van Psalm 133, de versen 1 en 2. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Psalm 45 vers 4 is het lied na de prediking. Dat gaat over een mooi versierde bruid, oud-testamentisch. Maar als wij het zingen, denken we aan de bruidsgemeente van Christus. 45 vers 4. De tekst voor de prediking is uit 2 Korinthe 2, de versen 15 en 16. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Is het u wel eens opgevallen, gemeente, dat als je sommige winkels binnenkomt, dat je getroffen wordt door een aangename geur? Een geur die je als het ware aanmoedigt om verder te komen. Dat kan op een natuurlijke manier, omdat er vers brood wordt gebakken, of koek wordt gebakken, of verse koffie wordt gezet. Maar soms op een onnatuurlijke manier. Geur die uit een busje komt om de winkel te vullen. Waarom? Omdat een geur wat doet met je. Die trekt aan. Een geur bijvoorbeeld van vers gebakken brood, dat prikkelt je maag en zet je aan om iets te kopen. Dan koop je soms dingen die je van tevoren niet op je boodschappenbriefje had gezet. Veel aankopen hebben te maken met de geur in de winkel. Zo is het ook met mensen. Wie een vieze geur bij zich heeft, stoot mensen af. Maar wie een aangename geur verspreidt, trekt mensen aan. En daarom hebben we toch graag een lekker geurtje op. En wat denkt u van de dierenwereld? Wat speelt daar de geur een geweldige rol? Denk ook alleen maar aan insecten en bloemen. Nu gebruikt de apostel hier datzelfde beeld voor het evangelie. Van de prediking van het evangelie gaat een geur uit. Een soort levensgeur, waardoor mensen geprikkeld worden en als het ware dichterbij worden getrokken. Een passend beeld. Net zoals bij een gewone geur, die zie je niet en toch doet het wat met je. Nou, zo is het met het woord als de Heilige Geest doorwerkt. Maar ja, smaken verschillen. Wat de een prettig en aangenaam vindt, vindt de ander juist afschuwelijk. En zo is het nou ook met het evangelie, de blijde boodschap. Voor de een is het een levensgeur en voor de ander, zegt Paulus, is het een doodslucht. Dat is de oorzaak dat er altijd weer mensen zijn die niet geloven. Toch houdt Paulus het staande dat er van de prediking een aangename geur uitgaat. Nou, naar dat gedeelte willen we luisteren. Ik betrek ook een beetje de versen erbij, de voor en de na. Het heeft iets ook van een leerdienst, maar laat u zich niet afschrikken. Ik hoop dat onder de preek velen de goede geur van het evangelie mogen ruiken. Want wij zijn een aangename geur van Christus. Dat is het thema. Ten eerste, opgenomen in de triomftocht van Christus. Ten tweede, zowel voor degenen die verloren gaan als voor hen die zalig worden. Ten derde, als oprechte mensen. Dus wij zijn een aangename geur van Christus. We zijn namelijk opgenomen in de triomftocht van Christus. We zijn die goede geur zowel voor degenen die verloren gaan als voor degenen die zalig worden. En we doen dat als oprechte mensen, oprechte predikers. Gemeente, de apostel Paulus gebruikt in vers 14 een beeld uit de oudheid. Het beeld van een overwinnaar die een triomftocht houdt en de stad binnenkomt. Een grote stoet heeft hij bij zich met schatten die hij heeft buitgemaakt en krijgsgevangenen die hij meevoert. Het was dan gebruikelijk dat voor die veldheer wierook werd gebrand. En als je dan langs de weg stond, dan was dat aangenaam. Die triomftocht trok voorbij en de geur van wierook prikkelde je neus. Hij gebruikt dat beeld voor de evangelieprediking. Het evangelie dat Paulus samen met anderen mag brengen, trekt namelijk overwinnend de wereld door. Het is een triomftocht. En waarom zegt Paulus dat? Omdat er mensen waren die zeiden, dat evangelie stelt eigenlijk niks voor. Dat is veel te simpel. Dat is voor de ontwikkelde mens van deze tijd een achterhaald iets. Het waren in die tijd de zogenaamde gnostieken die zo dachten. Een filosofische stroming met christelijke elementen. Het woordje gnosis betekent kennis. En die mensen zeiden dat kennis van de goddelijke dingen, dat is maar voor enkele weggelegd. Niet in de gewone weg van geloof en bekering, nee. In een weg van ontzegging, van strijd, van dieper inzicht. En een enkeling kwam maar tot die kennis. En men zei, wij hebben een diepe godsdienstige kennis. Maar het evangelie en die apostelen en die christelijke gemeente, laat me toch niet lachen. Wat een simpel verhaal. Maar het evangelie heeft wel degelijk kracht. Als in een triomftocht in de oudheid trekt het evangelie de wereld door. En op alle plaatsen wordt de geur van zijn, en daar heb je het woord, van zijn kennis geroken. Wordt openbaar. Juist door de prediking van het evangelie krijgt de mens die diepe kennis van de drie enige God, die in zijn verkiezende liefde zondaren opzoekt. En van die kennis gaat een geur uit. Prachtig. Gode zij dank die ons in Christus altijd toe triomferen. Dus Paulus zegt, ik zit op die triomfwagen met nog anderen. Hoe moeten we dat voorstellen? Tekent Paulus zich als een van de soldaten van de veldheer? Dat kan. Want die soldaten die hadden overleefd, die kwamen met de borst vooruit de stad in. Zij hadden de veldheer aan de overwinning geholpen. Bedoelt Paulus het zo, die ons doet triomferen? Ik denk dat Paulus het nog anders bedoelt. In die triomftocht kwamen ook overwonnen vijanden mee. Zij waren het teken dat die veldheer macht had. Paulus ziet zichzelf als zo'n overwonnen vijand. Hij is het toonbeeld van Gods macht. Hij was eenmaal een vijand die het evangelie de nek om wilde draaien. En die al die predikers wilde vernietigen. Maar hij is een voorbeeld daarvan. Hoe de geur van de kennis een mens totaal kan veranderen. Van een bestrijder kan maken tot een prediker. Dus Paulus ziet zich op de wagen zitten als een overwonnen vijand. Alsof de Heere zeggen wil, kijk eens naar mijn knecht Paulus. Dat een vijand een vriend kan worden. Hoe dan ook, het evangelie werkt door, onweerstaanbaar, in alle plaatsen. Dat is geen opschepperij van Paulus, maar dat is bemoediging voor de gemeente. Mensen, wil Paulus zeggen, laat je niet in de war brengen. Laat je niet in de war brengen door die gnostieken die zeggen, het evangelie is uit. En als je een beetje wil meetellen, dan moet je een of andere filosofische, gnostische weg volgen. Nee, zegt Paulus. Op alle plaatsen wordt de geur van de kennis van Christus openbaar. Kunnen we dat vandaag ook nog zeggen, met al die lege kerken? Of moeten wij voor vandaag die tekst maar tussen haakjes zetten? Nee, gemeente. Ook er gaan in Nederland veel kerken dicht. Er zijn andere delen van de wereld waar de geur van de kennis van de Heere Jezus openbaar wordt. Mag ik zelf iets van die geur kennen, gemeente? Die geur van een rijke Christus voor een arme zondaar. Dat gaat natuurlijk niet automatisch. Als je automatisch langs de weg stond en die stoet ging voorbij, dan rook je het wel. Hier staat die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Daar zit iets in dat door Paulus heen God met zijn geest openbaar maakt. En zo wordt de mensen door gelokt en genodigd. En nu gaat Paulus een stapje verder. Had hij eerst in vers 14 over de geur van zijn kennis. In vers 15 heeft hij het over de goede reuk van Christus. Hier staat in het Grieks een ander woord. En waarschijnlijk grijpt hij hier op een ander beeld terug. Niet meer van die wierook, van die overwinnaar. Maar de geur van het offer, een oudtestamentisch beeld. Het offer van Noach, daar lezen we daarvan dat het een aangename geur verspreidde voor God. Genesis 8 vers 21. En in Efeze 5 vers 2 wordt gezegd, Christus heeft zichzelf overgegeven tot een offerande en een slachtoffer als een welriekende reuk voor God. Dus hou die twee beelden even uit elkaar. Eerst in het algemeen, de geur van zijn kennis gaat de straten door en de steden door en de landen door. En overal wordt die geur openbaar gemaakt. En dan zegt Paulus, wij predikers, maar wij allen die het evangelie meedragen, ook de kinderen Gods buiten het ambt, wij zijn een goede reuk van Christus. En die reuk, zegt hij, gaat nu van ons uit. Van de predikers. Maar ook van de mensen die de Heere mogen kennen en dat woord met anderen delen. Zij dragen soms de geur van Christus offer bij zich. Heb je wel eens zulke mensen ontmoet? Ik zou bijna zeggen, waar je de liefde van God ruikt. Die op zo'n manier over de Heere mogen spreken, over zijn vergeving, dat er als het ware een aangename geur van ze uitgaat. Dat kan een jongere zijn die te midden van je studiegenoten zo echt kan getuigen. Of dat kan een oudere zijn. Ken ik zulke mensen? En nog een stapje dieper. Ben ik zelf ook iemand? Gaat er iets van mij uit? Die aangename geur van Christus offer. Gaat die ook van mij uit? Want nogmaals, in het algemeen gaat de stoet van het evangelie de wereld door. En Paulus zegt, en ik en de anderen, wij zijn nu die geur van het offer. Nu zou je denken dat door die geur heel de mensheid voor de Heere Jezus wordt ingevonden. Maar zo is het helaas niet. Naast hen die geloven zijn er altijd velen die niet geloven. We denken vandaag wel eens dat is het probleem van onze tijd, hè? Vroeger geloofde iedereen en vandaag heb je mensen die willen maar niet geloven. Nou, zo is het dus niet. Ook Paulus worstelt er al mee. Ook in die tijd waren er mensen die zeiden, dat evangelie dat hoeft voor mij niet. Terwijl de een heerlijke geur van het offer ruikt onder de prediking, zegt de ander, hè, wat stinkt dat? Het lijkt wel een doodsgeur. Hoe komt dat, gemeente? Is het zo dat de Heere twee geuren heeft? En dat die, ik zeg het even, zoals sommige mensen wel eens denken, dat de Heere de geur, de doodsgeur, de verworpenen laat ruiken? En de aangename geur de uitverkorenen? Nee, gemeente, zo is het niet. Het probleem zit niet in God, het zit in ons mensen. In het algemeen kunnen we wel zeggen, smaken verschillen. En wat de een fijn vindt om te ruiken, vindt de ander niet lekker. Ik moest laatst een boodschap doen bij de drogist. Staan er een stelletje van die jonge meiden. Bij die testers, weet je wel. Van die parfum en die eau de toilette. En dan staan ze wat, hé, moet je eens ruiken. O joh, wat lekker. Ah nee, die vind ik niet lekker. Nee, ik vind die lekker. Wat de een lekker vindt, dat wil de ander niet op zich hebben. Dus je kunt één en dezelfde geur hebben. Dan zegt het ene meisje, ik vind het verschrikkelijk. En het andere zegt, spuit het maar op mij. Denk ook eens, gemeente, aan de gelijkenis van de zaaier. God had niet twee soorten zaad. Er was één goed zaad dat gestrooid werd. Want God wil niet dat mensen verloren gaan. God gaat niet stiekem verkeerd zaad in de prediking geven, opdat sommige mensen niet zullen geloven. God wil dat de mens behouden wordt. Maar het hart was zo verschillend. Er was een wel toebereide aarde en er waren van die harde stukken. Nee, gemeente, er is bij de evangelieprediking maar één geur. Als Christus verkondigd wordt, dan gaat die geur van het offer van Christus, gaat de gemeente in, vanuit het woord. Een goede reuk van Christus, zowel in degene die zalig worden, als in degene die verloren gaan. Paulus wil zeggen, die reuk is goed. Want wie zal zeggen dat er iets mankeert aan de geur van het offer van Golgotha? Maar een mens heeft zo'n verkeerd hart. Nu spraken de rabbijnen al over die tweeërlei uitwerking die het woord heeft op de mensen. De rabbijnen spraken natuurlijk over de Torah, de Torah. En er is een rabbijn die opmerkt, en dat is heel mooi, want eigenlijk dat gedeelte wat Paulus zegt, vind je bijna letterlijk bij de rabbijnen. Voor degene die zich aan de Torah toevertrouwt, is zij een levensgeur. Maar voor wie zich er niet aan toevertrouwt, is het een doodsgeur. En zo komt er een duidelijke scheiding onder de mensen die allemaal het woord horen. Dus de rabbijnen hadden dat al ontdekt. Gemeente, wat is het voor mij? Want dan kunnen we wel een heel betoog houden over die rabbijnen, over allerlei mensen, maar nou heel persoonlijk. Heb ik wel eens iets aangenaams geroken in dat offer van Christus, dat de predikers brengen, en dat de kinderen van God ook aan ons vertellen? Is het dan zo dat ik er meer van wil weten? Ook al heb ik het gevoel, ja, ik weet nog niet of ik echt geloof. Ik weet nog niet of ik echt een volgeling van Jezus ben. Maar ruikt het goed? Smaakt het naar meer? Als je iemand hoort vertellen wat God in zijn leven heeft gedaan, voel ik dan, dat is het leven. Daar wil ik meer van hebben en meer van weten. Of zegt het me niets? Denk ik dan, man, hou alsjeblieft je mond. Ik vind het helemaal niet fijn om daarnaar te luisteren, want ik vind er niks aan. Letterlijk staat er een reuk Vanuit de dood tot de dood. Kijk, wanneer ik een afkeer van het evangelie heb. Kan ik natuurlijk heel onschuldig zeggen. Ja, ik ben nou eenmaal zo. En er zijn mensen die zeggen het, of vromen. Die zeggen, ja, als God me niet bekeert, dan komt er geen verandering in. Maar pas op. Het is een reuk vanuit de dood tot de dood. Dat is een reuk die vanuit mijn verdorven hart komt. Dat hart dat zegt nee tegen God. En dat is een proces. Dat leidt tot de dood. Als het offer van Christus voor mij blijft stinken, gemeente, dan wordt het gaandeweg erger. En dan leidt dat tot de eeuwige dood. Het is een geestelijk proces. En nu zit er iemand in de kerk die zegt, ja, maar ik vind er soms helemaal niks aan. Ben ik dan zo'n verloren mens? Nee, u bent nog niet verloren, want God is machtig. Kijk eens naar Paulus zelf. Paulus rook eerst alleen maar doodslucht in dat evangelie. En hoe komt het nou dat hij zelf een prediker wordt? Nou, zo machtig is God. En dan zeg ik tegen jou, nu moet jij niet zeggen, het komt niet goed met mij. Ik kan beter niet meer in de Bijbel lezen, ik kan beter niet meer naar de kerk gaan. Dan zeg ik tegen jou hetzelfde wat die rabbijnen eeuwen geleden al zei. Ons aan dat woord toevertrouwen door de Heilige Geest. Nee, ik kan mezelf niet veranderen. Maar het is wel de weg waarin de Heere dat wil doen. Blijven luisteren naar het woord. Bidden dat de Heer het openbaart. En dan kan het gebeuren. Er zitten hier ook jonge mensen die misschien nog niet zo lang geleden ook belijdenis hebben gedaan. Toen jij een jaar 15 was, vond jij er toen al wat aan? Misschien helemaal niet. En nu deed je belijdenis. Ik wil maar zeggen, de Heere kan gaandeweg ook door zijn Heilige Geest die geur veranderen voor jou. Dat je het anders gaat beleven. Niet uit de kerk wegblijven. Niet de Bijbel dicht doen. Blijven horen en zeggen, Heere, mag het voor mij ook zo'n aangename geur zijn. Maar nu ook de andere kant. Niet alleen een reuk vanuit de dood tot de dood. Maar het is een reuk vanuit het leven tot het leven. Die geur die jij gaat ruiken, die zo aangenaam is, die komt uit het offer van Christus. En die geur, zoals die geur iemand de winkel in wil hebben, tot aankopen wil brengen in het gewone leven, die geur die brengt jou naar de toonbank in Gods genadewinkel. Die geur brengt jou verder. Waar je kunt kopen zonder prijs en zonder geld en zonder wat dan ook. En zo komt een dode zondaar. Voor wie het evangelie stonk van hier tot Gunther. Zo wordt het evangelie iets heerlijks. Een hemels parfum. En zo komt een dode zondaar. Aan de voeten van de levensvorst. Laat u maar leiden. Gaat naar het volle leven toe. En weet je, dan ga je zelf er ook naar ruiken. Want het kan niet anders. Als jij bespoten wordt door dat evangelie. En je gaat het door het geloof kennen. Dan ga je zelf ook die geur uitstralen. Natuurlijk is bij dat alles wel belangrijk, gemeente, dat de prediking dan ook evenwichtig is. En dat Christus in het middelpunt staat. Met andere woorden, er rust op de predikers in het bijzonder en ook op de gelovigen een zware verantwoordelijkheid. Want als dat evangelie van Christus offer niet op de juiste wijze wordt gepredikt, dan staat die geur in de weg. Dan komt de geur niet bij de mensen. Dan ruiken ze het niet. Vandaar dat de apostel Paulus zegt in vers 16b, en wie is tot deze dingen bekwaam? Wie kan dat nou als prediker? Wie kan nou zo preken? Dat die geur van Christus vrij uit in de gemeente komt. Wie kan nou als gelovige zo met de mensen omgaan? Dat de geur van Christus offer ook in de week van hem of haar uitstraalt. En dan zegt hij in vers 17 iets over de manier waarop hij het woord brengt. Want hij draagt het woord niet te koop zoals zoveel. Hij maakt er geen handeltje van. Hier wordt een woord gebruikt wat eigenlijk betekent een zootje ervan maken, een rommeltje ervan maken. Er waren in die tijd mensen, hoteleigenaren die op een verkeerde manier rijk wilden worden. Ze rommelden met het eten. Minderwaardige producten voor de volle prijs. En de wijn, daar deden ze water tegenaan en ze verkochten het duur. Ze maakten er een handeltje van. Ze wilden snel rijk worden. Paulus zegt, wij zijn niet al zoveel die het woord van God te koop dragen, die er een handeltje van maken. Hoe kun je nou een handeltje maken van de prediking? Nou, wij waren in die tijd natuurlijk heel wat rondtrekkende mensen die godsdienstige predikers. Heidense filosofen, die trokken van stad tot stad en die hielden hun betogen, die werden ervoor betaald. Er waren judaïstische mensen, mensen die een beetje wettisch waren, nog half in het jodendom. En die waren ook van die losse predikers en die preekten overal. Maar ze maakten er een handeltje van. Ze zeiden, wat wilt u horen? Wat voor preek wilt u horen? Gemeente, wilt u een vlot preekje? Hier hebt u er een. Wilt u een loodzware preek, kan je ook krijgen. Alles is te koop. Begrijpt u, gemeente, dat is niet alleen iets van die tijd dat er een verdund evangelie werd gebracht. Dat is ook vandaag. De prediker staat constant in die geweldige verleiding om te preken. Wat willen de mensen horen? U vraagt, wij draaien. Dat kan op een heel moderne manier. Vlot. Makkelijk. Gaat het niet over bekering, hè? Want dat hoeft niet. Gaat ook niet over zonde, want dat is achterhaald. Gaat het misschien over je de zin van het leven ontdekken en een beetje wollig taal gebruiken en zo. Maar je hoeft je nergens aan te houden hoor, je mag doen wat je wilt. Gemeente kan ook op een behoudende manier. Mensen die het woord Gods te koop hebben. Wilt u niet zoveel Christus in de preek? Vindt u dat een beetje gevaarlijk? Wilt u dat ik Christus maar achter het gordijn hou? Dat ik alleen maar preek wat de mens eerst moet beleven voordat hij bij Christus kan komen? Goed hoor, ik preek wel zoals u het gehad zou willen hebben. Geweldige verleiding, hè? Wat moet een prediker eerlijk zijn en eerlijk blijven? Nou, dat maakt je niet altijd gevierd. Kijk maar eens naar Paulus. De wettische mensen beten hem. Die zeiden, wat is dat nou voor een vrijbuiter? Bij Paulus wordt iedereen zalig. Paulus heeft de hemeldeur veel te wijd openstaan. En de Grieken zeiden, Paulus, wat is het nou een man uit de voorbije eeuw? Wat moet je nou met die begrippen van het offer van Christus en geloven en wedergeboorte? Wat kan een mens daar nou mee? Sommigen trapten tegen Paulus aan en anderen lachten Paulus uit. Maar er was wel levensgeur onder zijn prediking. En er waren mensen die benauwd waren, die zochten naar de zin van hun leven, misschien wel door allerlei zonden geboeid. En ze roken iets van het leven. En velen mochten in hun benauwde ziel voor het eerst de geur van de genade opsnuiven. De geest werkte. En God werd verheerlijkt. Want hij is de koning in die triomftocht. God doet ons triomferen, dan zegt Paulus niet. Wij als predikers, wij hebben de wereld bekeerd. Nee, God doet het. En hij gebruikt de predikers een poosje. Hij gebruikt de ambtsdragers. Hij gebruikt mensen die in het jeugdwerk wat mogen doen of in het evangelisatiewerk. Hij gebruikt mij voor mijn medemensen een poosje, maar God doet het. En vervolgens geeft hij dan enkele typeringen. Ik ga nog even door, gemeente, met u met vers 17. Wij zijn niet al zoveel die handel drijven met het woord van God. En dan komt het, maar als in oprechtheid. Paulus wil zeggen, als ik preek, probeer ik dat oprecht te doen, zonder bijbedoelingen. Het gaat mij erom dat er zielen aan de voeten van Jezus komen. Is dat niet de verzoeking voor een prediker? Dat het toch eigen succes achter zou kunnen zitten? Achter de begeerte om anderen te onderwijzen kan zo versluiert nog die begeerte zitten naar succes, dat het om mij gaat en niet om de eer van God in oprechtheid. Het gaat niet om mij. Het gaat om Christus. En als tweede staat er, als vanuit God. Dat wil zeggen, dat God door ons heen spreekt en wij slechts een instrument zijn. Als uit God. God heeft Paulus geroepen. Als God niet had ingegrepen, was hij nog die eigenwijze fariseer geweest en was hij met zijn Tora, met zijn hele Bijbel verloren gegaan. Paulus hoeft geen pluim op de hoed, maar als uit God. Hij wil zeggen, God heeft me vastgepakt. En als ik nu preek, dan zeg ik als het ware, alsof God door mij bidt. Laat u met God verzoenen. Het derde kenmerk is voor Gods aangezicht. Dat wil zeggen, als ik preek, dan zie ik steeds dat God naar me kijkt. Paulus, ga niet om jou preken. Gaat niet om jouw aantallen die tot geloof komen. Als voor Gods aangezicht. Die God die hem straks beoordeelt, die kijkt mee als Paulus spreekt. En wat de mensen dan denken, wat deze mens denkt of wat die mens denkt. Als voor Gods aangezicht. En dan staat er tenslotte in Christus. Het wil niet alleen zeggen dat Paulus zijn kracht van hem ontvangt, maar dat hij geheel achter hem wegschuilt. Als in Christus. Een prediker moet altijd wegschuilen achter Christus. Gemeente moet niet het gevoel hebben, wat een goede prediker of wat een geweldige man of wat dan ook, maar wat een geweldige Heere Jezus. Het komt erop aan, gemeente, in de prediking. Dat Christus niet achter het gordijn wordt gehouden. En dat Christus niet als een goedkope guru aan de gemeente wordt gegeven, want dat is bedrog. Gode zij dank. Ja, we mogen danken, ook in een tijd van kerkverlating. We mogen danken dat God de christelijke gemeente doet triomferen, ook in andere delen van de wereld, maar ook hier, hè. Anders kunnen we de kerk beter sluiten. Hij doet ons triomferen. De geur van zijn kennis gaat door de straten, ook van Veenendaal. En als je dan die kerk binnenkomt, is daar de geur van het offer. En nu gaan we straks de kerk uit. We gaan terug naar ons gezin. We gaan terug naar ons werk, naar onze studie. Waar ruikt de kerk naar als het maandag is? Gekke vraag, hè? Waar ruikt de kerk naar? Waar ruiken de kerkmensen naar? En als je dan je eigen zwakheid ziet, dan denk je, Heere, alstublieft, als er een paar druppeltjes van die geur van Christus offer in mij zijn, mogen anderen dat dan ook ruiken. Niet dat ze zeggen, wat ruik jij lekker, of wat ben jij een mooie christen, maar omdat ze zullen zeggen, wat is Christus groot? Weet je wat zo erg is, gemeente? Weet je wat zo erg is? Dat het soms stinkt in de kerk. En dat bedoel ik, dat er mensen zijn die de naam van Christus aan het voorhoofd dragen, en als je dichterbij komt, dan denk je, nou, daar wil ik toch niet bij horen. Wat stinkt dat? Helaas, wat is het vaak gebeurd? Wat is het heerlijk als er niet alleen onder de prediking iets van die geur komt, maar dat ze in ons doorwerkt en dat wij, zonder dat wij het beseffen, ook iets gaan uitstralen. Een geurende gemeente in deze wereld. Komen dan alle mensen tot geloof? Oh nee hoor. Dan schoppen ze nog tegen je aan. En dan zullen ze nog zeggen, en jij met je hele geloof, ik doe het niet. Dat geeft niet. Dan mag jij weten dat je behoort bij die bruid van Christus. Die zo'n geweldige geur verbreidt. En die bruid van Christus, die leeft heen naar de trouwdag. Naar het huwelijk. Met de bruidegom Christus. Ja, we lezen het. O God, uw God, heeft mild u mij jou overgoten. God geve het een geurende gemeente te zijn. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat zal dat een grote dag zijn. Als uw nieuwtestamentische bruidsgemeente de bruidegom tegemoet gaat. Dan zijn er ook geen dissonanten meer van zonde, van onvolkomenheid, van wrok, van haat, van liefdeloosheid. Dan zal er alleen maar die volkomen geur zijn. Heren, daar mogen we naar uitzien. En zover zal het ook komen, heren. Met allen die hier in hun leven die reuk van het leven van het offer van Christus leren ruiken en waarderen. Zo ver zal het komen. Een reuk vanuit het leven tot het leven, wat er ook gebeurt. We danken u voor het onderwijs van deze middag. En we bidden u, Heere, mogen wij zo ook toegewijd zijn. Als kerkmensen, want we hoeven niet altijd in het ambt te staan. Dat we zo ook niet handel drijven met het woord, maar echt dat woord aannemen zoals het is. We bidden u voor alle ambtsdragers, voor de ouderlingen, voor de diakenen. We bidden u ook voor de predikanten van deze gemeente, dominee Van de Zwaag en zijn gezin en dominee Klomp en zijn gezin. Wilt u hen ook genade geven om maar steeds weer de moed te ontvangen om dit woord te brengen, die geur te verspreiden in een tijd waarin de wereld zegt dat is achterhaald. O Heere, geef onze broeders moed en kracht en genade. En geef ons als gemeente ook genade om naar u te gaan ruiken, Heere. Wij kunnen het niet van onszelf. En we komen onszelf zo vaak tegen dat er nog zoveel van onszelf bij zit, maar doet u het maar. Opdat de wereld mag geloven dat u leeft en dat Christus offer een verlossend offer is. We bidden u, Heere, voor in ieder van ons. Wilt u ook deze week met het kerkkamp zijn voor de jongste jeugd? Mogen zij goede dagen hebben met elkaar als voorbereiding op het nieuwe seizoen? En mogen ze al vroeg ook ontdekken wat de diepste kern van het evangelie is. Zegen hen en ook degene die leiding geven. Heren, we denken ook aan de vakantie Bijbelsweek. Dat we dat ook hier in de Pnielkerk mogen doen, wat een voorrecht. Wat een kansen ook, zoveel kinderen. Om die ook met dat aangename geurige evangelie in aanraking te brengen. Mag het een goede week zijn. Stimuleer allen die hun werk doen en die meewerken. En wat de vrucht ervan is, Heren, wij willen zo graag ook direct vruchten zien. Maar dat houdt u meestal voor ons verborgen. Laat ons werken in het geloof dat u daarvoor zult zorgen. We bidden u, Heren, voor alle dienaren van het woord. Ook degene die niet hoeven te preken op deze zondag. Wilt u ook zijn met de emeriti-predikanten? Zegen hen en mogen zij als het mogelijk is nog gebruikt worden om nog mee te werken in uw koninkrijk. Heren, we gaan een nieuwe week in. Gaat u alstublieft met ons mee. Wij weten niet wat de nieuwe week ons zal brengen. De agenda's zijn wel ingevuld. Maar zal het ook op zaterdag allemaal nog goed zijn? Heere, ons leven is in uw hand. Mag dat een geloofde belijdenis zijn, een beleefde belijdenis. En dat wij zo de nieuwe week ingaan, als liggend in de hand van u. En als het mag, Heere, breng ons dan ook volgende week zondag allen weer in gezondheid bij elkaar. We smeken u dat om Jezus wil. Amen. Er worden nu de collecten gehouden. En onze slotzang is Psalm 22. Daarvan de versen 13 en 16. Want gemeente, we blijven het zingen tegen alle negatieve gedachten in. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En ook het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Gemeente, verheft dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.